Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast met vandaag. Privacy coins hebben het zwaar. Exchanges stoppen met het aanbieden van munten als Monero en Zcash. En Amerikaanse bitcoinminers moeten hun energiegebruik gaan rapporteren aan de regering. Dit is CryptoCast 311. Mijn co-host is Daniel Mol. Hoi.
Goedemiddag, Herbert.
Redacteur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Wij zijn ook niet degene die de verdiensten kunnen opeisen. Trouwens, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, Daniel, privacy coins hebben het moeilijk. Afgelopen week heeft Binance bekendgemaakt te stoppen met het aanbieden van handel in Monero, de belangrijkste privacy coin. En de koers van die Monero daalde meteen 40%. Privacy coins hebben het al langer zwaar. Wat onderscheidt ze eigenlijk van de rest?
Nou, dat zijn dus munten, privacy coins, waar je eigenlijk het gebruik is niet op te sporen. Als gebruiker kan je dus in anonimiteit betalingen doen. Er is wel een blockchain, zoals we dat ook kennen van Bitcoin, waar je ook min of meer kan verifiëren hoe zo'n privacy coin dan werkt. Want je kan, ben je in ieder geval zeker dat het doet wat het zegt dat het doet. Mm-hmm. Maar alle transacties, alle wallets van gebruikers zijn bij Bitcoin bijvoorbeeld wel inzichtelijk. Dat weten we ook. Bij Bitcoin zijn ze pseudoniem. Ja. En bij coins als Monero zijn ze echt anoniem. Dus dan heb je geen idee wie geld naar wie stuurt, waar geld staat opgeslagen, et cetera.
Ja, nou, privacy is leuk. Het biedt ook mogelijkheden, hè, als je echt wat te verbergen hebt. Binance stopt nu met het aanbieden van de handel in Monero. Is dat nou een knieval voor de regelgevers overal ter wereld?
Ja, Binance geeft dat niet specifiek zo aan, maar ik denk dat we er toch wel een beetje vanuit kunnen gaan. Volgens het officiële statement van Binance voldoet Monero niet meer aan de eisen die Binance stelt aan een coin op zijn exchange. Nou, dat is heel breed en vaag.
En we kunnen vaststellen dat niet alleen de privacy coins het moeilijk hebben, maar Binance heeft het ook even moeilijk gehad.
Zeker, die staan echt op de radar van de toezichthouders en niet geheel onterecht natuurlijk. Maar het is, denk ik, Binance neemt hier het zekere voor het onzekere. Wat betreft Monero, er wordt helemaal niet zoveel meer gehandeld in dat soort coins. Ze waren vroeger een stuk populairder. Dus dan is de beslissing snel gemaakt. Of je loopt een heel groot risico door die coin op je platform te houden. Of je haalt hem gewoon weg en bent er in ieder geval zeker van dat je daar geen gezeur meer krijgt. Dus ja, Binance kiest gewoon eieren voor zijn geld.
Ja, en is ook niet de eerste die dit doet trouwens, hè?
Nee, bij een groot deel van exchanges is het eigenlijk al niet meer mogelijk om coins als Monero en Monero zelf te krijgen. Een paar voorbeeldjes. Eind 2023 maakte OKX, Chinese exchange, al bekend te stoppen met Monero. Huobi deed dat in 2022 al. Coinbase is bijvoorbeeld helemaal nooit begonnen met Monero aanbieden. Die dachten denk ik al vanaf het begin, joh, dit is misschien geen goed idee. Grote Europese partijen als Bitfavo hebben bijvoorbeeld ook nooit Monero op het platform gehad. Of in ieder geval nu niet meer. Is één duidelijke uitzondering, en die vind ik leuk om te benoemen. Dat is Kraken, Amerikaanse exchange, ook een behoorlijk populaire. Ja. En zij kiezen echt duidelijk voor een andere kant. Ze hebben Monero nog steeds op hun platform. En die hebben ook als reactie op Binance getweet, privacy is not a crime. Nou, dat zijn we denk ik allemaal wel mee eens. Ja. Alleen zij houden dus nog wel even vol om Monero op hun platform aan te bieden.
Ja, overigens, er zijn de laatste tijd eisen, hè? Know your customer en
zeker.
Zo. Dat is toch wel wat moeilijker als je met zo'n coin komt.
Ja, nee, dat is denk ik de grote crux die zeg maar hier speelt. En natuurlijk wil je als exchange zoveel mogelijk coins in de meeste gevallen aanbieden. Alleen als je niet weet wat er met dat geld gebeurt, als je je klanten niet op die manier goed kent. Kijk, je moet natuurlijk je klanten die registreren, dus je weet wel wie er aan het handelen zijn. Maar wat er vervolgens met het geld gebeurt is ook,
of waar het vandaan komt.
Zeker in ieder geval deels binnenkort de verantwoordelijkheid van de exchange. En dat weet je dus niet bij dit soort privacy coins.
Nou, dat kan misschien nog spannend worden voor Kraken. Maar er zijn dus meer privacy coins. Noem er eens een paar. Hoe gaat het daarmee?
Nou, dat zijn eigenlijk echt coins uit een ver verleden inmiddels. 2017-achtige tijden.
Dat zegt ook al iets, hè? Want er worden er geen nieuwe meer bijgemaakt.
Kom ik echt zo op. Zcash, Dash, moet je dan denken. Verge, Horizon is een nieuwe. Het zijn allemaal projecten die vooral vroeger populair waren. Als je nu dan...
Er is ook eens een aangepaste versie van Bitcoin geweest. Een fork. Bitcoin Private.
Ja, Bitcoin Private. Daar ben ik nog ingestonken. Het was geen geweldige belegging, kan ik je zeggen. Eigenlijk doen al die coins... De gemene deler is dat al die coins het de afgelopen jaren gewoon veel minder goed hebben gedaan dan de rest. Het gaat nu veel meer om smart contract, utility. Bitcoin als een soort digitaal goud blijft natuurlijk onverminderd populair.
Plus dat als ze van exchanges verdwijnen... is er minder vraag en daalt juist daardoor de prijs.
Ja, het is bijna een soort kip en ei verhaal, maar dan omgekeerd, zeg maar. Het wordt steeds moeilijker om privacy coins aan de man te brengen. Veel minder handelsvolume, dat versterkt elkaar alleen maar. En dat zie je dus ook over de hele linie. Niet alleen Monero ligt onder vuur, maar ook Zcash, ook andere projecten. En dat is wel heel grappig. Want bijvoorbeeld Zcash, dat was een aantal jaar geleden ook echt een hele populaire privacy coin. Ja. Daar wordt dus actief nagedacht over updates aan het protocol om het meer in lijn met bijvoorbeeld de eisen van Binance te maken. Dus dan leveren ze bewust wat privacy in.
Voor zeggen, ja.
Om het voor een exchange compliant te maken. Dat is wel heel interessant.
Ja, maar dan vernietig je eigen selling point.
Ja, deels wel. En dat bijvoorbeeld Horizon, een coin die ik net al noemde, dat is een wat nieuwere munt. Die werd ook heel erg in de markt gezet als privacy coin. Die besluiten nu gewoon helemaal om van die privacy features af te stappen. En gewoon als een soort rebranding te doen. Want ze zien eigenlijk al... Ja jongens, dit is niet de kant waar de markt op gaat. En de regelgever gaat steeds meer aandacht schenken aan de cryptomarkt. En dan zijn privacy coins de eerste die geslachtofferd worden, denk ik.
Ja. Hoe werkt dat nou voor klanten van Binance die met Monero bezig zijn geweest? Moeten die nu verkopen? Wat moeten ze doen?
Nou, je krijgt allemaal dan een mail waarin gezegd wordt... nou, oké, vanaf dit moment, volgens mij is dat vanaf maart... stopt de handel in Monero. Dus dan heb je de kans om nog te verkopen... je coins van het platform af te halen, wat dan ook. En daarna wordt je positie, denk ik, gewoon geliquideerd.
Dat zal het zijn.
En dan is het gewoon klaar met Monero en Binance.
Dus als je zelf niet verkoopt, doet de exchange het voor jou.
Ja, of je hebt alleen nog maar de kans om de coins van het platform af te halen.
Naar je eigen wallet, dat kan natuurlijk
precies,
altijd.
Ja,
maar hoe je ze dan nog kwijtraakt, dat is dan...
Ja, veel plezier ermee. Ja.
Ja, nou misschien dat via peer-to-peer... Nou ja, goed, maar dat is een soort wapenwedloop krijg je dan, hè, voor... Mensen die per se die privacy willen. Is er verder nog iets over MiCA te zeggen? De regelgeving die we in Europa krijgen, heeft die iets speciaals te zeggen over dit soort dingen?
Dat is dus wel interessant. Dat is een nieuw pakket regels wat eigenlijk nu aan het uitrollen is. En waar exchanges echt het komende jaar zich aan gaan moeten houden. En daar staat heel specifiek in... dat crypto assets die ingebouwde anonimiteit hebben... dus dan hebben we het heel duidelijk over Monero, Zcash...
Ja.
Die mogen niet meer worden toegelaten op crypto platforms. Of exchanges eigenlijk. En er zijn wel wat uitzonderingen te maken... als gebruikers en de transactiehistorie kan worden geïdentificeerd door dat platform... dan mag het weer wel. Dus de verantwoordelijkheid ligt echt bij het platform... Dus vandaar ook dat Zcash bijvoorbeeld allerlei updates aan hun coin gaat doen waarschijnlijk. Om het compliant te maken. Er gaan dus echt specifieke regels komen. Dus niet een soort van wollige know your customer regels. Maar echt specifieke regels die in MiCA staan. Het is echt een regel specifiek waar gewoon privacy coins eigenlijk verboden worden.
Ja. Is dat dan verder nog in strijd met de GDPR? Ik verzin maar even iets.
Dat zou ik niet weten. Dat moeten we maar eens aan een jurist vragen.
Ja,
maar
precies.
Ja, goed. Ik denk toch wel dat de eeuw van de privacy coin... is toch wel een beetje voorbij aan het raken, vrees ik zo.
En is dat trouwens terecht? Is bewezen dat ze worden gebruikt voor misdaad of zo?
Nou, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen. Het is wel duidelijk dat Monero in het verleden gebruikt is... op darknet-markten, voor drugstransacties, dat soort dingen... Aan de andere kant zou je het ook kunnen stellen... mensen hebben misschien een bepaald recht op anonieme betalingen. Dat is een politieke stroming die daar ook... Ja, die kunnen dat hard maken op bepaalde manieren. Vind ik niet een hele gekke... Het is niet een totaal idioot standpunt.
Nee.
En het is wel leuk om hier even nuance te maken. Want het preferente betaalmiddel voor cybercriminelen is eigenlijk nog altijd Bitcoin.
Ja.
Hacker Ricky Gevers heeft dan ons heel goed uitgelegd in CryptoQuest 250 over ransomware ging die specifiek. En Bitcoin is daar het gangbare betaalmiddel omdat je daar daadwerkelijk wat mee kan. Je kan het overal kwijt. Je weet dat je veilig zit met Bitcoin. Dus willen criminelen eigenlijk ook het liefst dat geld. Ja, dat is interessant. En niet Monero. Monero wordt eigenlijk alleen in echt de schimmige hoekjes.
Ja, dus de misdaad heeft iets als Monero nog niet eens erg nodig.
Nee.
Goed. Nou ja, Bitcoin is ter sprake. Dus dan gaan we eens even naar de prijzen kijken. Er is genoeg over te doen. Met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
Goeiedag.
Het is een feestelijke week geweest, hè? Voor, in elk geval voor mensen met Bitcoin in bezit.
Ja, absoluut. Een week geleden, vorige week dinsdag, lag de koers rond $43.000. Beetje in het midden van het prijsbereik waar we in december en januari in zaten. En in de loop van de week steeg de koers ogenschijnlijk moeiteloos naar $48.000 op vrijdag. Daar werd het wat lastiger. Een paar dagen strijd tussen $48.000 en $49.000 liggen ook een paar belangrijke prijsniveaus. Voorgaande toppen bijvoorbeeld in 2022 en 11 januari van dit jaar. Hele weekend hebben we erop gekauwd. Stapje omhoog, stapje omlaag. En dan gisteren, 12 februari, gingen we met een klap erdoorheen in één keer naar de $50.000. Nou ja, en dat is dan voor het eerst sinds december 2021 dat we weer boven de $50.000 staan. Een enorm verschil natuurlijk met de $15.000 wat het dieptepunt was eind 2022. Ja. En er zijn zelfs al landen waar we weer tegen een all-time high aanstaan. Bijvoorbeeld in Japan. De Bitcoin uitgedrukt in Japanse yen, die staat nu tegen een paar yen na op een recordkoers. Nog niet voor de dollar en de euro. Als je het daarin uitdrukt, hebben we nog een procent of 30 te gaan. Maar zeker spectaculair te noemen. Er is niet echt heel makkelijk een hele specifieke gebeurtenis aan te wijzen. Zo, dit is er gebeurd, dus stijgt de koers. Dus het meest waarschijnlijke is toch dat het een voortdurende instroom is van nieuw kapitaal in de Amerikaanse spot ETF's die een maand geleden gelanceerd zijn. Alleen al vorige week werd er door die ETF-aanbieders voor 26.000 bitcoins op de markt gekocht voor die ETF's. Dus dat is een instroom van $1 miljard. Ja, dat doet wat met de koers.
Ja, er is rond de tijd dat die ETF's werden geïntroduceerd, is er van alles gezegd. Hè? Op termijn zou de koers gaan stijgen. Er zou sell the news was een mogelijk scenario. Nou, er is inderdaad kort na het lanceren van de ETF's is de koers gaan zakken. Is dit nu het hele sell the news scenario? Eerst naar beneden en dan een krachtig herstel?
Ja, dat denk ik wel. Hè. Dus toen we het hadden over sell the news, dan hadden wij in onze gedachten, er zijn best wat speculanten die positie hebben ingenomen in de verwachting, in de overtuiging dat die ETF's er zouden gaan komen. De koers die is zo'n 80% gestegen tussen oktober en januari. Ja, daar zaten ook veel speculanten bij en die nemen dan winst op zo'n moment. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat het voor instroom van nieuw kapitaal is het nodig dat die ETF's ook beschikbaar komen op allerlei brokersplatformen en dat adviseurs het ook daadwerkelijk gaan aanbieden en aanbevelen. En dat heeft tijd nodig. Dus dat de combinatie van die twee daardoor zeiden van het ligt best wel voor de hand dat er na de goedkeuring eerst een periode van zwakte is. Ja, die hebben we ook wel gezien. Want de koers die daalde van 49.000 naar 38,5, dus 21% lager. We zijn nu 4 weken later en nu pas zijn we weer terug op die 49. Dus die correctie die we gehad hebben, ja, dat is denk ik wel hetzelfde nieuwsscenario.
Ja, maar jij hebt het ook nog wel gehad over een mogelijk langere correctie, hè, die dus maanden zou duren. Is dat een scenario dat we nu bij het grof vuil kunnen zetten?
Ja, we komen zo langzamerhand op het punt dat we daarvan afscheid moeten nemen van dat scenario. Ik had het inderdaad verwacht. Zeker als je kijkt naar 13 weken achter elkaar stijging tussen oktober en januari. 90% op zijn hoogste punt aan toename. Ja, historisch gezien verwacht je dan ook een wat langere en diepere correctie dan wat we nu gezien hebben. En dat zou ook passen bij de tijd wat door experts werd ingeschat. Die nodig is voordat die ETF's overal verhandelbaar zijn. Zeiden ze 2-3 3 maanden voor particuliere beleggers, 6 maanden voor institutionele beleggers. Dat we nu al zo'n sterke instroom van kapitaal zien, is opvallend. En dat we nu al weer boven de $50.000 zitten, is ook opvallend. Dus voordat ik het scenario van een langere correctie echt afschrijf, definitief afschrijf, wil ik iets meer bevestiging zien van dat de markt inderdaad koersen boven de $50.000 accepteert. Maar ik moet zeggen, dit is gewoon wel erg krachtig en wat dat betreft bullish. En dat betekent dat we, als we boven die 50 blijven, dat je nu de komende tijd kunt verwachten dat je koersen gaat zien tussen de $50.000 en de $69.000. Hè, de voorgaande all-time high, dat het gebied is waar nu gehandeld gaat worden.
Ja. En roep je daarmee ook de ETF's uit tot de sterkste marktkracht van dit moment? Of moeten we ook nog blijven kijken naar dingen als de rente bijvoorbeeld?
Ja, dat klopt. Dus het is wel belangrijk om ook nog te kijken naar die macro-economische context. Hè. En dan is deze week best een interessante week. Hè. In de Amerikaanse economie krijg je deze week de inflatiecijfers, werkgelegenheidscijfers, productie, consumentenvertrouwen. Dat gaat wel mogelijk wat doen in financiële markten in het algemeen. Hè. Zeker als er wat twijfel ontstaat over het beeld dat we op weg zijn naar een zachte landing, hè, met een paar mooie renteverlagingen. Als dat beeld een beetje ter discussie komt te staan, dan kan het wat turbulentie geven. Maar ik denk inderdaad dat op de cryptomarkt relatief weinig effect heeft. Dat zagen we de afgelopen half jaar al veel minder worden ten opzichte van het jaar daarvoor. Mm-hmm. En dat komt omdat die markt is toch al gericht op zijn eigen ontwikkelingen rondom de ETF's. We hebben het nu over Amerikaanse ETF's, maar bijvoorbeeld in Hongkong zijn ze er ook mee bezig. Dus er is toch een soort zelfstandig koers die gevaren wordt door de cryptomarkt nu.
Oké, dankjewel Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, en graag tot de volgende week. Daniel, Bitcoin miners in de Verenigde Staten moeten vanaf begin februari hun energiegebruik gaan doorgeven aan de Amerikaanse regering. Dat is een maatregel die het ministerie van Energie meer inzicht moet geven in het stroomverbruik van miners. Best wel een opvallend bericht. Wat wil het Witte Huis daarmee gaan doen met informatie over dat energiegebruik?
Eigenlijk willen ze kortweg grip krijgen op deze industrie. Het is natuurlijk, de mining in de VS is, om het een beetje in context te plaatsen, de laatste 3 jaar eigenlijk echt geëxplodeerd.
Mede doordat China natuurlijk eruit heeft gegooid.
Ja, China was eigenlijk het populairste miningland ter wereld. En toen heeft de communistische partij gezegd, en dat kan daar natuurlijk een stuk makkelijker dan elders in de wereld: jongens, we willen dit helemaal niet meer kappen. En toen is iedereen hals over kop vertrokken. Ja. Het grootste deel van die rekenkracht op het netwerk is geland in Amerika. En het Amerikaanse ministerie van de Energie, dat is natuurlijk de regering Biden, die meer onderzoeken doen naar crypto, toch wat kritischer staan richting crypto. Die willen eens kijken van, joh, hoeveel procent van het netwerk, van ons stroomnet is dit nou? En hoe groot is deze energie en moeten we daar wat mee? Dat is eigenlijk het doel van dit onderzoek.
Ja, en is er op voorhand al wat over te zeggen hoeveel elektriciteit gebruiken de miners in de Verenigde Staten bijvoorbeeld? Dat zal toch wel bekend zijn?
Zij komen uit op 2,3% van het totale stroomnet. Dan denk je, dat is best wel veel. Het is een grote industrie inmiddels. En dat gaat dan over als alle 101 miners, want zoveel hebben ze er onderzocht, 101 bedrijven. Totaal zijn er ongeveer 137 miningbedrijven in de VS. 101 gaven daadwerkelijk een reactie op de vraagstelling van het ministerie. Als zij al hun miners tegelijk voluit openzetten, is dat 2,3% van het totale Amerikaanse stroomnet. En dat is dan het equivalent van een extra staat eigenlijk toevoegen aan het stroomnet. Hè? Zo ongeveer 50 staten. 2,3%, dat klopt wel. Ja. Daar zitten wel weer wat aannames in. De cijfers die zij gebruiken komen van het Cambridge Center for Alternative Finance. Die zijn verbonden aan universiteiten. En dat zijn cijfers van 2 jaar oud. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Maar ze zijn dus nu zelf een onderzoek gestart. En ze constateren dat daar dus best wel veel energie wordt gebruikt. Anderzijds zeggen ze ook dat miningbedrijven altijd op zoek zijn naar de goedkoopste energie. Dus zij zien ook dat ze bijvoorbeeld miners direct aansluiten op een kerncentrale die gebruikt wordt, of door vervuilend methaan op te vangen en plaatselijk eigenlijk in te zetten, in plaats van dat het in de atmosfeer wordt geschoten of verbrand wordt. Dat soort dingen zien ze ook.
Ja, dat viel me op. Want er is een rapport. Hè. Ze beginnen nu in feite een onderzoek. Maar er is ook al een rapport. Dat is ook het resultaat van het nodige onderzoek. En daarin blijken ze wel een open oog te hebben. Ook al zijn de democraten dan kritisch op crypto. Open oog voor het feit dat miners erg gemotiveerd zijn om groene energie te gebruiken. En ook bijvoorbeeld bereid zijn. En trouwens ook overschotten te gebruiken. Hè, ja. Die liggen bij waterkrachtcentrales bijvoorbeeld. En ook bereid zijn om hun apparatuur uit te zetten als er veel vraag is van de andere kant.
Ja, nee, en dat is de kern van dit verhaal is natuurlijk wel. Miners gebruiken het liefst de goedkoopste energie. En dat is dan vaak energie die over is. Die nergens anders heen kan. We hebben in Nederland hier ook regelmatig negatieve energieprijs. Als hier een keer de zon schijnt en het waait ook nog een beetje. Dan ga je snel het negatief. En dan eigenlijk verdien je, los van de belasting die je moet betalen, geld door bijvoorbeeld een was te draaien.
En dat betekent gewoon dat je het netwerk een dienst bewijst door flink te gaan zitten minen.
Ja. En dat dan verdien je eigenlijk aan twee kanten. Dat is eigenlijk een win-win situatie. En die situatie komt dus ook veel voor in Amerika. En wat dus interessant is, het ministerie gaat het in de gaten houden, maar gaat dus ook periodiek een soort enquête sturen naar miners. Hoeveel zij verbruiken, hoeveel bitcoin miners zij hebben draaien. En dat is natuurlijk wel interessant, want dan krijgen we eigenlijk up-to-date verifieerbare informatie die we eigenlijk nu van Cambridge moeten halen of van wat andere onafhankelijke onderzoekers. En dat is betere cijfers is denk ik iedereen blij mee.
Maar je kunt je wel afvragen, gezien de kritische houding van de democratische regering, wat nou precies het doel hiervan is. Hè? Want ze kunnen meer willen weten, maar vermoedelijk willen ze toch meer weten met een doel. En dat doel zou kunnen zijn om een stok te vinden om de hond te slaan. Denk je dat zoiets erachter zit?
Dat zou heel goed kunnen. En er zijn natuurlijk verschillende democraten die echt, ik zou maar even onderbiedig zeggen, tot op het domme af kritisch zijn op crypto.
Elizabeth Warren.
Om er maar eentje te noemen, prominente senator uit Massachusetts. Dat soort mensen zijn natuurlijk lastig te overtuigen. En laten we wel wezen, er zitten natuurlijk genoeg kanten aan crypto en aan bitcoin die niet per se positief zijn voor de maatschappij, om het maar even zo te zeggen. Het voorbeeld van een zonnepark dat is opgeleverd. In Nederland zijn er legio voorbeelden dat niet op het net kan worden aangesloten. Die problemen hebben ze in Amerika ook. Als je daar een container bitcoin miners naast zet, dan kan je alvast uit de kosten gaan minen zonder dat die energie verloren gaat, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Dan zou je zeggen, bitcoin mining stimuleert de energietransitie. Ik hoop dat de democraten dat dan uiteindelijk ook gaan zien als Biden wordt
dankzij
herkozen.
Dankzij de cijfers die ze zo verzamelen.
Ja, als Biden wordt herkozen voor een tweede termijn, dan gaat het hopelijk duidelijk worden. In Texas, bijvoorbeeld Republikeinse staat, traditioneel zien ze dat al. Dat is een ontwikkeling die gaande is. En ook een politiek gevecht, zou ik willen zeggen.
Ja. Veel van die miners die uit China zijn vertrokken zijn geland in Texas. Wat heeft Texas dat ze daar allemaal heen gaan?
Nou, sowieso een Republikeinse gouverneur, een Republikeins bestuur die er werk van heeft gemaakt om crypto-miners aan te trekken. En dat heeft te maken met hun energienet. Dat is echt een historisch ding. Eigenlijk Texas is een hele onafhankelijke staat. Ze hebben niet zoveel op met de federale overheid. Die hebben dus eigenlijk ook hun eigen stroomnet. Dat heet ERCOT. En zij hebben heel veel duurzame energie die ze dus kwijt willen. En heel veel windenergie, bijvoorbeeld in het noordoosten van die staat. En daar spelen bitcoinminers dus echt een rol. Dus als er een sneeuwstorm is, dan schakelen ze de boel af. En dan gaat alles naar de bevolkingskernen, de stroom. En als ze een overschot hebben door bijvoorbeeld die windenergie, dan zetten ze de bitcoin miners flink aan en dan wordt er geld verdiend.
Ja, dat was laatst trouwens ook wat te doen over het lawaai van bitcoin miners. Er waren wat mensen die hadden daar klachten over.
Er zijn externaliteiten van elke industrie, denk ik. En ik denk dat we dat sowieso in de gaten moeten houden.
Ja, oké. We gaan ook nog een podcast opnemen zo direct. Ja. En we gaan het hebben over Solana. Interessant.
Ja, de eerste keer dat we het in de CryptoCast hebben over deze munt. Dat is eigenlijk een coin die zich sinds 2020 al een tijdje aan het positioneren was als Ethereum killer. Dus als smart contract platform waar je allerlei dingen mee kan doen.
Ja. En daar de meest succesvolle in is ook wel. Hè,
ja, inmiddels wel. En tegelijkertijd zijn er toch veel vragen over decentraliteit, over dat het netwerk soms uitvalt, dat soort dingen.
Was nog.
Ja. Maar aan de andere kant gebeuren er dus ook heel veel dingen. Een groot deel van de NFT's die nog steeds levendig in gehandeld wordt, die spelen zich inmiddels af op Solana. Er is heel veel DeFi op Solana. Er zijn allerlei. Ja, toch, er wordt veel gebouwd op een netwerk. En dat is toch interessant om daar eens over te gaan praten. En hoe dat zich verhoudt met Ethereum. Wat we traditioneel als dat, zo'n soort smart contract netwerk zagen.
Met wie?
Dat doen we met Simon Postma. En die ontwikkelt dus allerlei dingen op Solana. Ontwikkelt ook voor de Solana telefoon, want die is er ook.
Goed onderwerp.
Ja, en we gaan hem dus even uithoren van hoe zit dat netwerk nou in elkaar? Wat zijn de uitdagingen? Waar zitten de problemen? En wat voor dingen? Waarom is het anders dan Ethereum? En hoe positioneert Solana zich als concurrent van Ethereum? Dat is wel interessant.
Oké, gaan we doen zo direct. Dankjewel, Daniel Mol als mijn co-host in deze CryptoCast. Wie meegaat naar die podcast heel graag. Lukt dat niet, dan ja, ook prima. Je hebt jezelf ermee. Maar in ieder geval dan graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNR.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.